Deze keer hebben we als onderwerp het ABC van het evangelie. Niet helemaal, dat heb ik er niet helemaal secuur op gezet, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. De vorige keer, toen waren de meesten er niet, moet ik zelf zeggen. De vorige keer hebben we het gehad over wat is dood. En om dat heel kort samen te vatten, zijn we tot de conclusie toen gekomen vanuit de schrift dat dood
slaap.
Is dood.
Niet de slaap.
Ja, ook. Ja, ja. Maar ja, dood is dood en dat is het tegenovergestelde van leven. Of je zou ook kunnen zeggen de afwezigheid van leven. Nou, jij geeft al aan, het is een slaap. Ik las van de week een bijbelverhaal voor aan Fem. Dat ging over het dochtertje van Jairus. Lucas 8 staat dat, meen ik. En ook daar zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, ja, het meisje is niet dood, maar ze slaapt. Waarop ik natuurlijk van Fem de onvermijdelijke vraag kreeg, was ze dan niet echt dood? Ik zei, nee, ze was wel echt dood, maar voor de levensvorst is dat niet het eindstation. Kijk, dat legde ik ook aan Fem uit. Bij mensen, als je ziek bent, is er altijd nog hoop. Hè? Er is altijd hoop dat er een behandeling is. Hè? Er zijn knappe dokters, die kunnen je genezen. Er zijn knappe behandelingen. Er wordt steeds meer uitgevonden. Kijk, ik werk zelf in een academisch ziekenhuis, dus ik zie op zo'n internet en intranetpagina nog wel eens wat voorbij komen van nieuwe geneesmethoden, nieuwe behandelmethoden. Er komen steeds weer nieuwe dingen, maar als je dood bent, en houdt het voor de mens op, dan is het wat de mens betreft echt klaar. Dan kunnen wij niks meer doen, dan zijn onze armen tekort, om het zo te zeggen. Maar voor de Heer, voor God en voor de Heer Jezus, is dat niet het eindstation. Sterker nog, in 1 Korinthe 15, waar we straks ook naartoe zullen gaan, is het juist de basis van de boodschap. Daar begint de boodschap die Paulus naar voren brengt in 1 Korinthe 15. Als het gaat over het dochtertje van Jairus, hè, dan zegt de Heer in Lucas 8, vers 52 is dat, ja, huil maar niet, schrei maar niet, want zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Voor God, voor Jezus, hè, die de macht heeft over de dood, ja, is de dood als een slaap waaruit hij een mens en uiteindelijk ook alle mensen zal opwekken. Nou, dat is in het kort samengevat de studie van de vorige keer. Hè. De vraag die Job zich stelde in Job 14 is, dat is ook de vraag die wij zouden stellen met betrekking tot de dood. Zullen de doden herleven? Dat is de vraag. Nou, het antwoord is natuurlijk ja. En dat wordt onder andere uiteengezet in 1 Korinthe 15. Daar wil ik ook naartoe gaan. Paulus die zet daar het evangelie uiteen. Dat zegt hij ook. Eigenlijk gaat het hoofdstuk over de opstanding. Je zou dus al snel kunnen concluderen als je dat hoofdstuk leest. Hè, het evangelie, het goede bericht, is een boodschap van opstanding. En dat is ook wel juist geformuleerd. Daar komen we dan straks nog wel op. Ik heb, laat ik eerst een aantal versen lezen. Om een beetje in de sfeer te komen. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1. Ik lees een aantal versen, niet het hele hoofdstuk, want het hoofdstuk heeft maar liefst 58 versen. Ik was in eerste instantie ook van plan, omdat we hadden het de vorige keer over dood. En toen kwamen we al snel op van, ja, wat is nou het contrast van de dood? Hè? Dat is natuurlijk leven, maar ook juist dat opstandingsleven, dat onvergankelijke leven, waar het ook in 1 Korinthe 15 over gaat. En toen hadden we het erover, nou, dan zouden we ons naar 1 Korinthe 15 kunnen kijken de volgende keer. En ik dacht wellicht kan ik dat hoofdstuk in een paar keer eens doornemen. Maar ik ben eigenlijk in die eerste vers een beetje blijven steken toen ik het ging voorbereiden. Omdat daar zoveel in staat wat het fundament is van, van eigenlijk wat je zou kunnen zeggen het evangelie of van de leer van het christendom. Vind ik een beetje... een beetje gevoelig woord, maar het is eigenlijk wel de basis, het fundament van het evangelie. En dat zegt Paulus hier zelf ook, dus dat durf ik dan rustig zo te zeggen. Maar eerst even een paar versen lezen. Paulus zegt daar, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Toch door de genade Gods ben ik dat ik ben en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover maar, de vers die hierna komen, daar kom ik straks sowieso ook nog wel op terug. Maar Paulus die bespreekt hier het ABC van het evangelie, zo heb ik het dan even genoemd. Ik had het al aangekondigd, toen dacht ik van ja, eigenlijk klopt het niet helemaal. Want het zou eigenlijk ABCD moeten zijn. Want hij zegt in vers 3, ik heb jullie dit ten eerste overgegeven. He, dus hij zegt het allerbelangrijkste, of in de eerste plaats, heb ik jullie overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Christus stierf, dat is A. En dat hij is begraven, dus Christus werd begraven, dat is B in de opsomming. En hij werd opgewekt, ten derde dagen, en ook nog naar de schriften wordt eraan toegevoegd. Maar hij zegt vervolgens nog wat, hij zegt dat hij is van Kefas gezien, dus Christus werd gezien. Hij werd door Petrus, Kefas is de Arameese naam, voor Petrus. Hij is dus van Petrus gezien en daarna van meer dan 500 broeders enzovoort. En als je kijkt hoe het er letterlijk staat, hij zegt ik lever over aan jullie ten eerste, hetgeen ook ik accepteerde, dat Christus stierf ten behoeve van de zonde van ons overeenkomstig de schriften. En dat hij werd begraven en dat hij is gewekt, opgewekt. En dan zegt hij volgens en dat hij werd gezien. Dus je zou dat toch wel met recht het ABCD van het evangelie kunnen noemen. Dus mijn titel ben ik wellicht niet helemaal juist of volledig. Maar we voelen allemaal wel aan natuurlijk dat idee, puntje D zeg maar, hè, in de opsomming, Christus werd gezien, dat hij toch wel een beetje los staat van die ABC. Het ABC is dat wat aan Christus gebeurde of aan hem geschiedde. Hoe zeg je dat precies? En daarna gaat het natuurlijk dat Christus werd gezien door anderen. Hij stierf, hij werd begraven, hij werd opgewekt en hij werd gezien door anderen. Nou, dat zou je dus het ABC of het ABCD van het evangelie kunnen noemen. Dat wil dus zeggen dat de opstanding, dat is en dat behoort ook tot het goede bericht. Dat zegt Paulus ook, dan lees ik even verder in de verse die ik zojuist niet meer gelezen heb. En dat is vanaf, ik was gebleven in vers 11. Maar ik volg gewoon even de opsomming in de verse in vers 12. Daar staat, indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Kijk, dat is dus het... Dat is dus de kern van, laat ik het zo zeggen, dat is de reden waarom Paulus dit hoofdstuk schreef. Er waren sommigen onder de Korintiërs die zeiden, er is geen opstanding van doden. Nou zegt Paulus, vers 13, indien als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Hè, als doden überhaupt niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. Het is eigenlijk een hele logische, bijna op kinderlijk niveau hoe Paulus hier redeneert, want hij gaat verder. Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. He, dan is wat wij verkondigd hebben, wat wij geproclameerd hebben, wat Paulus in het midden van die Korintiërs geproclameerd had, de opstanding van Christus, ja, dat is dan een lege boodschap, zinloos. En dan zegt hij ook, ijdel is uw geloof. Dus wanneer wij geen opstanding kennen, hè, zoals die sommigen onder de Korintiërs beweerden, dan is je geloof leeg, is je geloof zinloos. Gaat hij verder in vers 15. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Dan heeft Paulus een leugenaar, zegt hij. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. He, en als er geen opstanding van doden zou zijn, zoals sommige van die Korintiërs zeiden, ja, dan is Paulus een leugenaar. Want Christus is dan helemaal niet opgewekt en dan heeft God hem niet opgewekt. Nou, en zo gaat hij verder in vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Oftewel, zonder opstanding is ons geloof tevergeefs, zijn wij nog in onze zonde, ofwel mist alles doel. He, want dat is zonde, doel missen. En hij zegt dan ook, zo zijn dan, letterlijk staat er volgens mij, zo gingen degenen die in Christus ontslapen zijn, verloren. He, degene die in Christus ontslapen zijn, hebben we het vorige keer overigens ook over gehad. Hè? Wij zijn niet bedroefd zoals degene die geen hoop hebben. En dan vervolgt Paulus van dat de doden in Christus eerst opgewekt zullen worden en daarna de levend overblijvende tezamen met die doden de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En hier zegt hij, als Christus niet is opgewekt, is jullie geloof tevergeefs, zijn jullie nog in jullie zonde en dan zijn degene die ontslapen zijn, die gestorven zijn, de doden in Christus, die zijn dan ook verloren. Want die zijn dan dood en blijven dood, indien er geen opstanding van doden is. Nou, enzovoorts, enzovoorts. De opstanding is dus de basis, het fundament, behorend tot het ABC van het goede bericht. Zonder opstanding is er dan ook geen evangelie. Waar ik even snel doorheen ben gegaan is dat het ook voorzegd was in de schriften, hè? Dat zegt Paulus in die versen 3 en 4. Gestorven voor onze zonden naar de schriften, begraven en opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En hij zegt, het is een historisch feit, het is gedocumenteerd en al. En hij gebruikt daar de term van dat hij is gezien. He, er waren getuigen. Niet alleen mensen die het hadden gezien, maar daar ook van spraken. Hij zegt eigenlijk van als je daar niet in gelooft, nou, je kan het nog navragen, want een aantal, de meesten zijn nog gewoon in leven, die daarvan getuigen van zijn geweest. Nou, met deze achtergrondinformatie wil ik gewoon even aanvangen in vers 1 en 2. Want ik wil die versen toch meenemen. Voordat we bij het ABC van het evangelie komen in vers 3 en 4. En ik heb eerst wat van die andere versen kort besproken ter inleiding. Omdat je de aanhef van het hoofdstuk ook nogal, die wordt nogal vaak verkeerd opgevat. Paulus zegt daar, ik maak u bekend. Toch wel een soort van plechtig. Zegt hij van, nou, ik maak jullie bekend, ik maak jullie een bericht bekend. Een evangelie, een goed bericht. Ik maak bekend aan jullie broeders het goede bericht. Kijk, dit Griekse woord, euangelion, is gewoon het woord dat wij kennen als evangelie. Evangelie is eigenlijk geen Nederlands woord, maar is gewoon een woord dat overgenomen is uit het Grieks. Letterlijk betekent het wel boodschap of goed, goede boodschap. Nou, dan krijg je goed bericht. Ik maak jullie bekend het goede bericht dat ik jullie verkondigd heb, zegt de Statenvertaling. Ook hier staat letterlijk gewoon het goede bericht dat ik jullie breng als goed bericht. We zouden ook kunnen zeggen het evangelie dat ik jullie breng. Het evangelie dat ik jullie evangeliseer. Kort en krachtig is dat. Nou, dat jullie ook accepteren. En in welk jullie ook staan. Wij weten uit, nou ja, ik wou zeggen uit het laatste vers van het hoofdstuk, maar wij weten uit hoofdstuk 1 tot en met 14, dat die Corinthiërs niet zo vast stonden. Ze werden door van alles en nog wat heen en weer bewogen. Ze werden door van alles en nog wat heen en weer bewogen. Er waren allerlei zaken die ze belangrijk achten, waarvan Paulus dan zegt van, joh, weten jullie dan niet dat? Spreken in tongen, de Corinthiërs die daagden elkaar voor het gerecht. En Paulus zei, joh, weten jullie dan niet dat jullie de engelen zullen oordelen? Hoe kan je dan met elkaar een aardse rechter opzoeken als gelovigen onderling? Nou, enzovoort. In het laatste vers van dit hoofdstuk zegt hij dan ook, zo dan mijn geliefde broeders, wordt, de vertaling zegt zijt, maar er staat letterlijk wordt. Zo dan mijn geliefde broeders, wordt standvastig, wordt bestendig. Ze lieten zich dus, ze stonden wel, ze kenden die boodschap van het evangelie, ze hadden die ooit geaccepteerd en ontvangen, maar ze stonden daarin niet erg vast, ze stonden daarin niet onbewegelijk. En Paulus zegt in vers 58, concluderend naar aanleiding van alles wat hij hier naar voren brengt over opstanding, word standvastig, sta daarin. En ook natuurlijk naar aanleiding van wat we zojuist gelezen hebben, hoe is er dan dat sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding van doden is? Paulus zegt, word standvastig. Sta daarin. In die boodschap. Nou, dan zegt hij in vers 2. Hij maakt bekend het evangelie, het goede bericht dat hij evangeliseert, het welk hij verkondigd heeft, dat gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, waardoor jullie ook gered worden, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Nou, sommigen concluderen hieruit dat Paulus dat Paulus bang was dat je van geloof af kon vallen, bijvoorbeeld, de zogenaamde afval der heiligen. Maar dat zegt hij niet. Paulus zegt, joh, Paulus zegt, door het welk gij ook gered wordt, indien gij het behoudt, als jullie het vasthouden, op zodanige wijze als ik het jullie geëvangeliseerd heb. Fem, ga eens even gewoon naar boven en ga even op je kamer zitten. Ja? Even luisteren. Paulus zegt van de boodschap van redding, de boodschap van redding, die is in het evangelie dat ik jullie verkondigd heb, namelijk in dat evangelie, zoals hij dat naar voren gebracht heeft, dat Christus is gestorven, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in de derde dagen. En zoals Paulus naar voren bracht, hè, hoe zeggen dan sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Ja, in dat bericht dat er geen opstanding van doden is, daarin is geen redding. Hè, want dan geloof je tevergeefs, dan ben je nog in je zonde. En dan zijn degenen die in Christus ontslapen zijn, ja, die zijn dan ook verloren. Dus dat brengt Paulus hier naar voren. En daarom heb ik ook eerst die verse wat verderop in het hoofdstuk gelezen heb. Door dat goede bericht is een evangelie van redding. En buiten dat bericht, hè, buiten de opstanding, is er geen redding. Ja, dat is... Ik heb de laatste tijd volg wat Griekse lessen van Menno Heijman. En dat is dan soms net het neusje van de zalm. Dit, hier zegt hij, met het woord dat ik breng als goed bericht, hè, het woord dat ik jullie geëvangeliseerd heb, is een derde naamval. Derde naamval staat hier. En dat betekent eigenlijk dat het de plaats is, hè, het domein waarin wij worden gered. Dus in dat woord, in dat goede bericht, daarin is redding. Zoals wij in Christus zijn, zijn wij in het domein van Christus. Kom ik overigens verderop ook, komt ook nog een keer te sprake. Maar daarin is die redding. Daarbuiten dus niet. En als de Korintiërs dan zeggen, hoe zeggen sommigen, als Paulus dan tegen die Korintiërs zegt van ja, sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding is. Ja, daarin is dus geen redding. Wanneer je het evangelie ontdoet van de opstanding, dan is het dus een lege boodschap. Nou, dan komen we dus bij dat ABC van het evangelie. En dan zegt Paulus, ik heb u lieden ten eerste overgegeven. He, ten eerste. De eerste dingen die ik over heb gegeven. Dat is overigens ook wel mooi. Dat is de boodschap van Paulus, de apostel van de natiën. Die begint dus waar eigenlijk de evangelie zo ongeveer ophouden. De evangelie eindigt met he, de dood en opstanding van Christus. En ook nog wel dat hij is van Kefas gezien. He? En nog een aantal dingen die daarna volgen. Maar alles wat Paulus voor de rest in dit hoofdstuk naar voren brengt, ja, dat komt daarna. Dus, en daar begint Paulus, de boodschap van Paulus, de apostel van de natie. Maar Paulus geeft hier aan, hij is gestorven voor onze zonde. Ik ben een beetje verkouden, mensen, dus...
Niet te horen.
Nee, dat is niet te horen, hè? Nee. Nee, ik probeer het te verbergen, maar dat lukt niet helemaal. Nee. Gestorven voor onze zonde. Ik weet niet, ik ga jullie ook niet op de proef stellen, maar ik weet niet wat jullie daarvoor idee bij hebben. Gestorven voor onze zonde. Ik heb eens wat zitten kijken op internet, gisteren, van wat men daar zoal voor ideeën bij heeft. Het is een lang verhaal. Ik lees het even voor. God wilde wel verder met deze wereld, maar hij wilde ook dat de mensheid gestraft zou worden voor de opstand tegen hem. En voor alle zonden die daarna elke dag maar weer werden en worden gedaan. God zag dat geen mens in staat zou zijn om die straf te dragen en om zijn toorn te stillen. Slik. Hij besloot om zijn eigen zoon als mens op de aarde geboren te laten worden. zodat hij de straf over de zonden zou kunnen dragen en zo Gods toorn zou kunnen stillen. Samengevat, want het is een lang verhaal, zei ik al. Hier wordt dus gezegd dat Christus voor onze zonden stierf om de straf op onze zonden te dragen, blijkbaar. Want God die had het nodig, hè, zo lees ik dat. Die was nogal boos op ons. Hij was toornig op de mens. En hij kon daar niet mee verder met die mens. Dus iemand moest de straf van al die mensen gaan dragen. Jezus kreeg de straf voor onze zonde. Ik heb er geen bronvermelding bij gedaan. Ik heb gewoon gegoogeld. Ik heb er een paar afgeplukt. Als u zelf kijkt, het internet is ervan vergeven. Google op, weet ik veel. Jezus droeg de straf voor onze zonde of iets dergelijks. En komt u ze tegen. Jezus kreeg de straf voor onze zonde. Wij ontvangen vergeving en vrede. Dat is al vreemd, hè? Iemand heeft onze straf gedragen en dan worden wij vergeven. Mijn vader die weet dat ik 100 euro schuld heb bij Inge. Dus hij zegt tegen Inge, kijk eens, hier heb je 100 euro. En dan komt Inge naar mij toe en zegt, Gerrit, ik scheld het je kwijt. Ja, dat is wartaal, dat kan niet. He, dus als iemand nou die straf gedragen heeft, hoezo is het dan betekent dat begrip vergeving eigenlijk al helemaal niets meer. Toch? Jezus kreeg de straf voor onze zonde, wij ontvangen vergeving en vrede. Dit was een vraag met antwoord. Wie heeft God gezonden om in onze plaats de straf voor onze zonde te dragen? De Heer Jezus. Dat stond het antwoord, hè? De Heer Jezus. Ik heb er geloof ik nog één. Ja, dit was een vraag van een vrouw. Mijn man en ik geloven dat God aan Christus de zonde van zijn kinderen gestraft heeft. En dat allen die in hem geborgen zijn, niet zelf de straf hoeven te dragen, maar dat Christus in hun plaats is gegaan. Nou, dat plaatsvervangen hoorde ik net ook al iemand zeggen. Enzovoort, enzovoort. Want ik had er ook nog standaardwerk als de catechismus bij kunnen halen of... Hoe heet dat van Calvijn? De institutie, inderdaad. Daar staat het ook uitgebreid in, hè, deze gedachte. God was toornig op de mensheid. Eigenlijk moest hij de mens straffen. Maar Jezus kwam om de schuld en de straf van alle mensen te dragen. Nou, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk, volgens Calvijn en... Nou ja, volgens 99,999% van degenen die dat voorstaan. Want het is dan ook nog eens alleen voor degenen die daar die er amen op zeggen en die dat geloven. Ik geloof hier helemaal niks van, maar dat had u wellicht al begrepen hoe ik dat naar voren breng. Maar hoe zit het dan wel? En ik kwam een schriftplaats tegen... die is wel mooi om er even bij te pakken. Dat is Galaten 1, vers 4. Daar wordt ook gesproken over voor onze zonde.
Niemand werpt toch de eerste steen? Niemand werpt toch de eerste steen?
Nee. Wat wil je daarmee zeggen?
Niemand zonder zonde.
Nee, er is niemand zonder zonde, nee. In Galaten 1 vers 3 gaat het over onze Heere Jezus Christus. En dan zegt vers 4, ik lees het eerst even voor uit de Statenvertaling. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Je zou hier, als je dit zo letterlijk in de Statenvertaling leest, kunnen denken van, oh, dat gaat over het kruis. He, dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, maar dat staat er niet. Daarom heb ik de interlineaire even bijgepakt. Er staat, degene of die zichzelf geeft, of gevende. Dat is een TT, een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen... dat de Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus uit vers 3, zichzelf nu geeft voor onze zonde. Wat dat betekent? Oké, maar staat hier dat hij zich nu geeft om de straf op onze zonde te dragen of iets dergelijks, zoals men vaak in 1 Korinthe 15 vers 3 leest? Nee, hier staat dat hij zich nu geeft, overgeeft wellicht, voor onze zonde. Waarom? Opdat hij ons niet trekken zou, maar opdat hij ons zal uittillen, ook in tegenwoordige tijd. He, dat doet hij nu en dat is hij nu aan het doen, om het zo te zeggen. Hij geeft zich voor onze zonde, opdat hij ons uittilt uit deze tegenwoordige boze aion. En wat in de Statenvertaling is vertaald met wereld. Maar hij geeft zich nu, hij geeft zich voor onze zonde, opdat hij ons uittilt uit deze tegenwoordige boze aion. Deze wereld ligt in de macht van de God van deze aion. De tijdperk waarin wij leven is een boze aion. Nou, dat hoef ik u vast niet te vertellen. En hij tilt ons daaruit, zodat wij daar geen onderdeel meer van zijn. Zodat wij daar uitgetild worden. Dat is het werk wat hij nu doet. Ja, en hoe doet hij dat? Wat betekent het dan dat hij is gestorven voor onze zonde? Nou, ik kom er straks nog wel uitgebreid op terug, maar hij bevrijdt ons van zonde. Nou, is nog even een tweetal versen waar ook dat begrip voor onze zonde wordt genoemd. 1 Johannes 4. En Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben. Ja, ook hier weer gewoon een tegenwoordige tijd. Gewoon het feit wordt niet dat wij God lief hebben. Als u vertalingen beziet, die zijn echt vergeven van de, hoe noem je dat, voltooid verleden tijd, voltooid verleden tijden. Staat dan vaak in een aorist of gewoon in een tegenwoordige tijd. Dat betekent dat, het is een tegenwoordige tijd of een aorist, is gewoon dat het feit gesteld wordt. Nou, hier is dat ook zo. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons Dat staat dat wij God lief hebben, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar het volgende, dat hij ons lief heeft gehad. Dan zou je ook kunnen zeggen van oké, dat is over. Nee, dat is juist niet over. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons lief heeft. En zijn zoon gezonden heeft, en dat staat er in de vertaling, tot een verzoening voor onze zonden. We hebben het niet op deze plaats, maar wel in eerdere studies gehad over dat begrip verzoening met het verzoendeksel. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar hier staat dan het Griekse woord hilasmos. En het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament vertaald wordt met verzoendeksel is hilasterion. En we hebben toen ook gezien dat is de beschutplaats. Romeinen 3 zei, Christus is die beschutplaats. En hier wordt gesproken van de beschutting. Hij is de beschutting, de bedekking, bescherming. Maar hij is een beschutting voor onze zonde. Dat is wat anders dan verzoening van onze zonde. Maar daar hebben we toen tamelijk uitgebreid over gehad. Maar hier wordt ook weer gesproken over, als een begrip, voor onze zonde. Overigens wel met een iets ander voorzetsel. Hier staat het voorzetseltje peri, dat is rondom of aangaande. Maar in de vertaling is het voor onze zonde. Dezelfde Johannes, iets eerder in de brief, in 1 Johannes 2 vers 2, noemt hij het ook. Daar zegt hij, hij is een beschutting. Hij is een verzoening, hij is een beschutting voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En dus Christus is een bedekking voor onze zonden, een beschutting voor onze zonden. Ja, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Nou, dat zijn zo ongeveer de schriftplaatsen waar gesproken wordt over voor onze zonde of gestorven voor onze zonde. Er zijn er nogal een aantal die met een iets andere, waarin het iets anders geformuleerd wordt. Maar nergens lees je dat Christus stierf om de straf op onze zonde te dragen. In ieder geval niet in deze teksten. Nou, en ik geloof ook dat het echt nergens in de schrift staat dat Christus de straf op onze zonde droeg. Maar waarom stierf Christus dan voor onze zonde? Want daar hadden we het over in 1 Korinthe 15. Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonde? Nou, heel simpel, maar dan ga ik, tenminste, dat, ik wil het nog even, ik ga dat niet ophangen als een soort cliffhanger, maar ik wil na de pauze uitgebreid wat schriftplaatsen over laten zien. Waarom stierf Christus voor onze zonde? Wat betekent dat? Christus verlost ons niet van de straf op de zonde, maar hij verlost, hij bevrijdt ons van de zonde zelf. Wij zijn van zonde bevrijd. Dat is de betekenis van dat Christus stierf voor onze zonde. Wij zijn van zonde bevrijd. Hij geeft ons namelijk een nieuw leven. En dat oude, dat is achter ons, dat is voorbij. Overklaar, we zijn een nieuwe mens. En in die nieuwe mens zijn wij in Christus volmaakt, bevrijd van zonde. En als u zegt ja maar, zegt nee, dat is de boodschap van de schrift. Gaan we na de pauze over verder.